Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn dat we zo weer online een dienst kunnen houden op deze zondagmorgen. En dat we zo toch nog op afstand met elkaar verbonden kunnen zijn. Zo mogen we ook elkaar bij de Heer brengen en voor elkaar bidden. En daar zo kracht uit putten. En zo hopen we elkaar toch weer binnen afzienbare tijd te kunnen ontmoeten. En weer de diensten op de Kerkentuinenweg te kunnen voortzetten. En tot die tijd gaan wij gewoon door met de online diensten. En we beginnen met het zingen van nummer 57 uit Johannes de Heer. Er komen stromen van zegen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God en Vader, dank u wel dat we zo weer tot u mogen komen. En een loflied voor u mogen zingen. Zo we er samen een dienst mogen houden. Heer, dank u wel dat wij u van dag tot dag zo mogen volgen. En geef het ook dat we zo niet afgeleid mogen worden door wat er om ons heen gebeurt. En we zijn daarbij dankbaar voor uw woord. Wat voor ons schijnt als een licht op ons pad. Heer, laat ons zo onze harten openzetten daarvoor. Dat we steeds meer leren vertrouwen op u. En dat we met dat vertrouwen ook uitstralen naar anderen. En dat er ook anderen mee kunnen verblijden. Met die heerlijke boodschap die wij zo hebben. Dat we mogen weten dat we meer dan overwinnaars zijn. En dat Christus als eersteling uit de doden is opgewekt en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Zoals een rups al in een vlinder verandert, mogen wij ook weten dat dit leven maar een schaduw is van het echte leven. Heer, zo zijn wij dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn. Heer, zullen we ook de zegen vragen om de ouderen in ons midden, Heer. De mensen die alleen zijn, mensen die ziek zijn, Ook de jeugd en de jongeren. En ook de kinderen. We zijn er ook dankbaar voor dat we toch nog elkaar hebben. En zo willen we ook deze dienst weer in uw handen leggen, Heer. Om Jezus wil. Amen. En dan nu lied 80 uit opwekking. En dan nu, broeder Ronald Lammers.
Goedemorgen. Al weet ik natuurlijk niet of het moment dat jullie dit beluisteren ook daadwerkelijk het moment is in de morgen. Maar als jullie een klein beetje lijken op mij, dan kan het zomaar zijn dat jullie nu ook om 10 uur deze prediking beluisteren. Dankbaar ben ik dat ik weer een woord mag verzorgen, al is het dan niet in een directe nabijheid, maar op, zeg maar, corona-afstand. Het is toch fijn dat ik het een en ander met jullie mag delen. Het thema van vanmorgen is de stilte in de storm. Met daarbij de vraag, kan er stilte zijn in onze stormen? In de stormen van het leven, in de stormen van de tijd. En ik zal u vast het antwoord verklappen. Dat antwoord is ja, dat kan. Maar de weg daarnaartoe is niet altijd eenvoudig. En ik wil u graag aan het begin even meenemen naar ons dorpje Oelo. En in ons dorpje Oelo staat ook een hele grote kerk op zo'n hemelsbreed 300 meter afstand. En deze kerk heeft de onzalige gewoonte om elk half uur en elk uur behoorlijk luid te vertellen hoe laat het is. En zeker op zaterdag en zondagmorgen luidt die klok niet alleen maar even het aantal slagen van het aantal uren, maar ook gewoon nog even een minuut of 2, 3 langer. Ja, die hoor ik soms. En waarom hoor ik die soms? Omdat ik wel eens wakker lig. En vooral in de nachten dat ik niet goed kan slapen, dan zijn het de geluiden van buiten die dan wat sterker tot je doordringen. En in een van die nachten dat ik niet kon slapen, was ik bezig met de vraag waarom eigenlijk niet? Waarom lig ik nu wakker? Wat houdt mij bezig? En wat ook regelmatig gebeurt als ik niet kan slapen, dan ga ik bidden en soms schrijf ik ook een gedicht als een gebed. En het gedicht wat ik enkele maanden geleden geschreven heb in de nacht, die wil ik graag met jullie delen. Het gedicht heet Gebed in de Nacht. Vader, zoals de stilte in deze nacht alleen wordt gebroken door de kerkklok die zijn uren slaat, zo ligt mijn verlangen voor u open dat uw rust mijn onrustig hart binnengaat. Want ik wil de stilte van genade die mijn gedachten brengt bij u de bron, die mij zegt dat ik niet meer hoef te ervaren dan het weten dat alles in u begon. En dat alles in u zijn einde zal vinden, dat uw liefde elke strijd in mij overwint, dat ik mij nergens meer aan hoef te binden, dat een kalm gemoed altijd in u begint. Vader, mag deze stilte mijn hart behoeden, mag deze rust er diep in mijn wezen zijn. Mag het geluid van de kerkklok mijn innerlijk voeden dat er genezing komt van alle pijn. Dan kan ik met de psalmist mijn moede hoofd neer gaan leggen in het vertrouwen dat u al mijn wegen kent. En meer dan woorden mij steeds zullen zeggen dat u nooit tegen, maar altijd voor mij bent. En weet je, als je dan zo wakker ligt, dan beheerst onrust je hart. Een tijdje terug waren wij in een gemeente waar de dominee voorging met een preek over Psalm 131. Met als thema: ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. En hij opende de prediking met een vraag die wij aan elkaar moesten stellen in de samenkomst. Ik moest me omdraaien en met een voor mij nog vreemde buurvrouw, buurman, de vraag stellen: is je agenda nu voor jou een vriend of vijand? Nou, dat bracht enige geroezemoes in de kerk, maar voor velen was het ongeveer een combinatie van beide. En zo kun je die vraag op meerdere terreinen stellen. Ik ga dat niet aan jullie nu doen, maar je kunt het misschien wel overwegen om te antwoorden, of het misschien aan elkaar te vertellen als je met z'n tweeën aan het luisteren bent. En dan kun je zelfs even de preek stilzetten om dat met elkaar te bespreken. Moet je zelf weten. Maar de vragen die je kunt beantwoorden zou zijn: is je agenda inderdaad je vriend of je vijand? Hoewel de agenda de laatste tijd wel iets is wat op zijn kop ligt, hè, door al die coronamaatregelen. Je leven is misschien wel helemaal anders geworden in de laatste 2 maanden. Maar in hoeverre beheerst de agenda nog steeds je leven? Is je hart, is dat een vriend? Of is het je vijand? Al die dingen die omgaan in je hart, die je meemaakt, de dingen die je beleeft en dergelijke, waar je over nadenkt. Is het je vriend? Kun je het omarmen? Of is er zoveel onrust in je hart dat al die overwegingen min of meer als een vijand aanvoelen? De reden waarom je wakker ligt bijvoorbeeld. Misschien wel om corona. Ik moet zeggen dat in de beginfase van de coronastrijd in Nederland en wereldwijd, Jetty ook te maken kreeg met een coronaziekte. Met een oudere man in haar woning die ziek werd en corona bleek te hebben. En toen moest het hele gebouwtje waar deze mensen wonen en waar Jetty werkt corona vrij worden gemaakt. En dat betekende een soort lockdown voor alle bewoners en vooral voor dat deel van het huis waar Jetty werkte. En vanaf dat moment moest ook Jetty zich in allerlei kleding hijsen om beschermd te kunnen zijn. Als je dan bedenkt dat ze elke dag thuis komt, na een dag weer gewerkt te hebben in zo'n thuis voor demente bejaarden, dan merk je bij jezelf ook enige angst. En ik merkte dat zeker bij mezelf op. Van ja, Jetty zou zomaar besmet kunnen worden. En omdat ze daar de hele dag tussen zit, kan ik ook besmet worden. En een beetje hypochonder als ik ben, zag ik mezelf al op zo'n afdeling liggen waar je in slaap zou zijn gebracht vanwege te weinig lucht. En al die berichten die in die tijd maar het journaal beheerste, eigenlijk tot op de dag van vandaag, die gaven gewoon mij angst. Ik wilde dat niet, want ja, ten dagen dat ik vrees, vertrouwen, kopuur was een tekst die dan in mijn gedachten kwam, maar die vrees was niet weg. En ging daarmee ook niet weg. En dat is een van de redenen dat ik ook de laatste tijd nog wel eens wakker had gelegen. Nu ik al die maanden toch door ben gekomen zonder ziek te worden en Jetty ook niet, is de angst wel wat naar de achtergrond gekomen en verdreven. Maar toch, het kan me af en toe toch maar zomaar weer eens beheersen. Wat doe je dan? Wat doe je met zo'n storm in je hart en in je gedachten? Wat beheerst mijn leven? Welke onrust beheerst mijn hart? Dat kan op vele terreinen zijn. Wij horen van mensen die nu best wel moeite hebben met hun relatie, omdat ze de hele dag nu op elkaars lip zitten. Eerst kon je nog een beetje ontsnappen door je werk en dergelijke, maar nu zie je elkaar elk moment. Of de spanningen nemen toe omdat je nu niet alleen de hele dag samen bent, maar ook samen met je kinderen die niet naar school kunnen gaan. Gelukkig vanaf morgen mogen de kinderen weer naar de basisschool, maar toch, spanningen kunnen toenemen. En dan kun je 's nachts van wakker liggen, waardoor je overdag eigenlijk nog minder aan kan. Er zijn zoveel dingen die ons onrustig kunnen maken. Er was ooit eens een kerkvader, en ik zal u ook eerlijk zeggen dat ik met heel veel van zijn uitspraken toch wel wat vragen heb. Bij heel veel van zijn uitspraken, maar toch, die ene uitspraak van hem, die is wel heel kenmerkend geworden. De kerkvader Augustinus heeft ooit gezegd: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. En daarom die vraag nogmaals. Kan er rust zijn in ons hart? Kan er stilte zijn in de stormen? En daarom gaan we lezen Psalm 131. In Psalm 131 staat, en tussen haakjes in mijn Bijbel de aanhef een pelgrimslied: Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Een bekende psalm. Psalm van David. Hij spreekt hier over het tot rust en stilte brengen van zijn ziel, van zijn ik, van wie hij is. En dat woord rust en stilte, die combinatie van die twee woorden, betekent ongeveer zoiets als dat je je beter kunt voelen na een tijd van stress, pijn en bezorgdheid. Heel vrij vertaald zou je het in het Nederlands van nu kunnen vertalen met: ik heb mijzelf kunnen ontspannen na een tijd van pijn, bezorgdheid en stress. En David vergelijkt dit met een kind dat de borst ontwend is. In de tijd van David werden kinderen nog aan de borst gehouden tot een jaar of 5 zelfs. Tot 3 tot 5 jaar werden kinderen nog aan de borst gehouden. En dat betekent ook een soort van koestering bij de moeder. Een bijzondere aandacht van de moeder. En het ervaren van veiligheid. Maar nu zegt David: ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Kinderen moesten na de 3e of 5e jaar, waarin ze dus al die tijd aan de borst zijn gehouden, moesten ze letterlijk afwennen van de borst. Dat was ook een speciaal moment. Abraham vierde dat moment zelf met een feest toen Isaac niet meer werd gespeend. Een ander woord voor aan de borst houden. In Genesis 21 vers 8 staat: het kind Isaac groeide voorspoedig op en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. En dit afwennen dus van de borst was feitelijk de eerste stap naar volwassenheid en vrijheid. En het lijkt me toe dat het in eerste plaats helemaal niet zoveel rust en stilte bracht. Juist een gevoel van onveiligheid. Want je eigen stapjes nemen, het volwassen worden, is nu eenmaal een proces waarin je steeds meer verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor je eigen leven, daarin zelfstandige stappen gaan nemen en dat je niet meer je laat afhankelijk zijn van anderen die je sturen. Maar in Bijbelse tijden was het afwennen van de borst dus de eerste stap op weg naar volwassenheid en vrijheid. En zo is het ook met ons. Ik werd geraakt door een commentaar van een Bijbelleraar, Warm Wiersbe, vanuit de Vergadering van Gelovigen. En hij heeft bij Psalm 131 geschreven: van de geboorte tot de dood is het leven een reeks van ontwenningen. Maar God neemt nooit iets van ons af zonder er iets beters voor terug te geven. We kunnen proberen het verleden vast te houden, maar God leidt ons liefdevol naar de toekomst. Goed, dan hebben we hier een deel van de preek. En ongeveer daar was de dominee in de kerk waar ik ook getuige was van deze prediking over Psalm 131 ongeveer gekomen. Maar er is nog veel meer te vertellen over deze psalm. Want wat is nu de achtergrond en de context van Psalm 131? Nu, deze psalm is een psalm van David en die staat in een psalmenboekje waarbij in onze vertaling wordt geschreven dat het pelgrimsliederen zijn. En dat is een combinatie van 15 psalmen. En wat wij moeten bedenken is dat dit psalmenboekje ons brengt bij koning Hiskia. En dat verband zal je misschien niet direct zien, maar ik ga het u dadelijk uitleggen. Maar hij bidt in Jesaja 38 vers 20. Als je Jesaja 38 erbij wil halen, dan gaan we daar ook wat dieper op in. Hij bidt in Jesaja 38 vers 20. De Heere was er om mij te verlossen. En let op, daarom zullen we mijn psalmenboekje, oftewel mijn snarenspel, mijn psalmen doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. En je zou dus kunnen afvragen, waarom sprak Hiskia over zijn snarenspel, zijn psalmenboekje? En waarom zong Hiskia deze psalmen ongeveer tot het einde van zijn leven? Nu, ik wil met jullie gaan naar Jesaja 38, vers 1 tot 4. Jesaja 38, vers 1 tot 4. Want we moeten de achtergrond begrijpen van deze uitspraak in Jesaja 38, vers 20. Daarom zullen we mijn snarenspel doen klinken. Dan begint hoofdstuk 38 bij vers 1 en daar staat: in die dagen, dan schilderen we de achtergrond van Hiskia. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult niet sterven. Nee, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere. En zei: och Heere, bedenk toch dat ik in trouwen en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Hij huilde heel erg zelfs. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. En dan krijgt Jesaja een boodschap die hij aan Hiskia moest doorgeven. Hiskia moest de zaken regelen van zijn huis, want hij zou sterven en niet leven. Hij zou ziek worden en daaraan onderdoor gaan. En dat bracht hem in een enorm verdriet. Want hoezo sterven? Hij had ook nog geen zoon. Bovendien, op dat moment was de stad Jeruzalem belaagd door de koning van Assyrië. En als je wil weten wat hij is gaan bidden op dat moment, lezen we dat in de versen 10 tot 14. Daar staat: zelfs zei ik, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt, als de tent van een herder. Ik heb mijn leven opgerold zoals een wever doet. Hij snijdt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Ik stelde het me voor tot de morgen toe. Als een leeuw, zo zal hij al mijn beenderen breken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Weet je, deze woorden zou je ook kunnen bedenken, al is het prachtig dichterlijk uitgesproken en ik vraag me af of je zo dichterlijk kunt bidden als je zo'n grote nood hebt. Nou, Hizkia kon dat en heeft dat ook zo verwoord. Maar als je toch zou liggen op een ziekbed, je hebt corona en er is een kans dat je aan deze ziekte zou overlijden. Je weet het, want er zijn al zoveel mensen aan overleden. Dan zou je deze woorden kunnen spreken. Op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Ik zal de Heere niet meer zien in het land der levenden. Maar ik zal hem zien daar, waar hij is, natuurlijk. Maar ik zal ook mensen niet meer zien. Mijn levenstijd is opgebroken. Hij gebruikt hier allerlei vergelijkingen. Als een tent van een herder, als een afsnijden van een weefgetouw, als een leeuw waar alle beenderen worden gebroken, als een zwaluw dat piept van benauwdheid. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Je proeft gewoon de pijn in het gebed van Hizkia. Maar als je dan weer teruggaat naar de versen 5 tot 8, dan verandert er iets in de situatie door het gebed van Hizkia. Er staat in de versen 5 tot en met 8 van Jesaja 38. Ga tegen Hizkia zeggen, deze boodschap kreeg Jesaja mee. Ga tegen Hizkia zeggen, zo zegt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere, dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik laat op de schaalverdeling van Agas zonnewijzer de schaduw die door de zon is gedaald 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald. En waarom krijgt Hizkia door Jesaja deze belofte van God? Ik ga een aantal jaren aan je leven toevoegen. 15 jaar, om precies te zijn. Nu, God houdt zich aan zijn belofte. Want de Heer had David een eed gezworen dat een van zijn lijfelijke zonen op de troon van David zou worden gezet. En Hizkia had op dat moment nog geen zoon. Om deze belofte daadwerkelijk te kunnen vervullen, dat uit het nageslacht van David altijd weer een zoon zou geboren worden, en daaruit uiteindelijk de Messias, moest Hizkia wel een zoon krijgen. En om dat nog eens te bekrachtigen dat dat inderdaad zou gebeuren, wordt er een teken gegeven. Het teken wat wordt beschreven in vers 8. Daar staat, zie ik laat op de schaalverdeling van Agas zonnewijzer de schaduw die door de zon is gedaald 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald. En het woord wat hier wordt gebruikt brengt ons weer in verbinding met Psalm 131. Het woord treden namelijk. Want hoe beginnen de pelgrimspsalmen? Nu, ze beginnen allemaal met het woord Shir Hama Alaot. Nee, Shir Hama Alot. Letterlijk de treden. Al die pelgrimsliederen die in onze vertaling als pelgrims worden gelied, zijn liederen van de treden. En er zijn er 15. Waarvan er 10 geen schrijver, waarvan er bij 10 geen schrijver wordt genoemd. 4 worden toegeschreven aan David, eentje daarvan is van Salomo, maar van 10 is er geen schrijver. Nu, laten we nog eventjes, voordat ik daar nog wat dieper op inga, naar dat gebed van Jesaja gaan, hoe dat verder gaat. Vanaf vers 15. Als hij zijn nood heeft uitgesproken aan de Heer en hij heeft van de Heer ontvangen dat er 15 jaar aan zijn leven wordt toegevoegd, en als bewijs daarvan de zon 10 treden zal teruggaan, en dan moet je bedenken aan een soort van Egyptische zonnewijzer, een soort trap waarbij aangegeven wordt op de treden hoe laat het is, en als de zon dan 10 treden teruggaat, dan is dat natuurlijk een buitengewone gebeurtenis. Want dan zou heel de schepping eigenlijk 10 uur teruggaan. En ik heb een plaatje in de PowerPoint meegegeven van hoe zo'n zonnewijzer eigenlijk eruit zou kunnen hebben gezien. Maar goed, vers 15 van Jesaja 38, waarin Hiskia verder bidt. En dan zegt, wat zal ik spreken? Zoals hij mij heeft gezegd, heeft hij het gedaan. Nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan. God is hem tot borg geweest. Hij werd neergedrukt, maar God werd zijn borg. God werd zijn antwoord. God werd zijn bescherming. God stond als het ware voor hem klaar. Hij was er voor hem. En daarom schrijft hij, of bidt hij, en zo kunnen we dat ook nog tot op de dag van vandaag lezen, nu mag ik al mijn jaren gerust verder gaan. De bitterheid van mijn ziel te boven komen. Heere, bij deze dingen leeft men. En in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want u heeft mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want u hebt mijn ziel lieflijk omhelst, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want u hebt al mijn zonden achter u geworpen. Immers het graf zal u niet loven, de dood u niet prijzen. Wie in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, zoals ik vandaag. De Vader zal zijn kinderen met uw waarheid bekendmaken. En dan die prachtige woorden weer. De Heere was er om mij te verlossen. En daarom zullen we mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. Hiskia is bijzonder dankbaar dat er jaren aan zijn leven worden toegevoegd. En hij zegt, en daarom zing ik mijn psalmen tot aan het einde van mijn leven. En dan heeft hij het over specifiek zijn eigen psalmenboekje. Mijn snarenspel. En psalm 131 is een psalm uit dat boekje. Hoewel geschreven door David, konden het woorden zijn van Hiskia. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik heb me kunnen leren ontspannen. Nu mag ik al mijn jaren, zegt hij in vers 15, gerust verder gaan. In rust verder gaan. Die liederen van dat psalmenboekje, die 15, die worden verbonden met het leven van Hiskia door het woord Shir HaMalot. Want het woord treden, zoals dat staat in psalm 131 en in die andere 14 psalmen, dat is een woord dat letterlijk hier nu wordt ook genoemd. Als God de belofte geeft dat de zon 10 treden terug zal gaan. Waardoor die 15 psalmen de psalmen van de treden zijn geworden. En feitelijk staan ze in de context van Hiskia's strijd om de koning van Assyrië. En zijn strijd om zijn gezondheid. En nogmaals, 10 van die 15 psalmen hebben geen opschrift. Hebben geen schrijververmelding. Maar ik denk dat wij de schrijver nu wel weten. Hiskia zelf. En daarom ook mijn snarenspel. En in het boekje maakt hij ook nog gebruik van 4 psalmen van David, waaronder psalm 131 en 1 van Salomo. En als je dit nu weet, ga je deze psalm ook anders lezen. Je gaat het lezen met het licht op die achtergrond van Hiskia's leven, Hiskia's gezondheid, Hiskia's strijd met de koning van Syrië. Ik heb daar eerder over gesproken in een preek over psalm 121. Als je teruggaat in de tijd kun je misschien nog wel dit vinden. Volgens Boelentje zijn deze psalmen ook gegroepeerd in 5 bundeltjes van 3. En elk bundeltje heeft is het een drieluik van 3 onderwerpen. Waarbij de eerste psalm dan over onrust gaat, de tweede over vertrouwen op God en de derde bevrijding, zegen en vrede als thema hebben. En psalm 131 behoort dan tot de 4e bundel, gecombineerd met psalm 129 en 130. En het is de laatste van de 3, dus het thema bevrijding, zegen en vrede staat centraal in deze psalm. Nou, dat kunnen we ook teruglezen. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Nadat de onrust is verdwenen vanwege het vertrouwen op God en dat ook is uitgesproken. Het woord ziel komt in het hele gebed van Hiskia ook regelmatig terug. Hij zegt in Jesaja 38 vers 17, u heeft mijn ziel lieflijk omarmd of omhelst. In psalm 130 vers 6 staat, mijn ziel wacht op de Heere. Er is spanning, maar mijn ziel wacht. Ik wacht op de Heere tot hij mij zal bevrijden. En in psalm 131 dan nogmaals die woorden, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik heb mij kunnen ontstressen na de strijd, na mijn strijd. Nu, er is nog een verband wat ik even wil noemen. En dat is het verband met de derde dag en de opstanding van de Heer Jezus. Zomaar eventjes een klein uitstapje en toch heeft het er alles mee te maken van ook hoe wij zelf in onze stormen rust kunnen vinden. In 2 Koningen 20 vers 5 staat, en min of meer hetzelfde als in Jesaja 38 vers 5. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, en kijk, en dit is het verschil dan met Jesaja 38, maar ongetwijfeld gewoon een aanvulling daarop, zie, ik ga u gezond maken en op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En de derde dag is altijd de dag van de opstanding in de schrift. In de Bijbel staat de derde dag centraal als de dag van de opstanding. Denk maar aan de opstanding van de Heer Jezus Christus op de derde dag. En in Jesaja 38 vers 9 staat, dit is het geschrift van Hiskia, de koning van Juda, toen hij ziek was geweest en van zijn ziekte genezen was. Daar mag je vanuit de grondtekst lezen, toen hij herstelde in de betekenis van levend worden. Hiskia ervaarde zijn genezing als een opstanding, als een levend worden. En weet je, er is rust en vrede te vinden door de dood en de opstanding van Christus. De naam Hiskia betekent ook mijn God is mijn kracht. En hij is dus een prachtig type van de Heer Jezus Christus zelf. En op de derde dag werd hij genezen. De derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. Nu zou je kunnen zeggen, nou, dat is een mooie boodschap en mooi afgerond ook, Ronald, maar kan deze boodschap mij nu echt helpen in mijn onrust? En hoe gaat het dan bij jou? Waarom lig je dan toch nog wakker in de nacht en schrijf je zo'n gedicht als het gebed in de nacht? Hoe zit dat bij jou en hoe zit het bij mij? Die vraag kun je stellen. En daarom is deze preek niet klaar voordat we die vragen ook hebben benaderd. Helpt dit ons? Helpt dit ons in onze onrust? Kan zo'n geschiedenis ook iets betekenen nu, vandaag, voor jou, voor mij? Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Maar het is niet altijd de makkelijke weg. Door een aantal verlieservaringen, en de laatste daarvan, dat weten jullie, hè, het verlies van mijn broer. En door angsten die op zijn gekomen, ook in deze coronatijd. Ja, merkte ik bij mezelf een soort van overbelasting van mijn denken en gemoed. En ik ben naar de huisarts gegaan. Ik zeg, ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed meer functioneren op dit moment. En dat was al eigenlijk al voordat de coronacrisis toe ging slaan en kwam. Voor die tijd ging ik al naar de huisarts met de vraag van, ik heb eigenlijk iemand nodig die mij vragen durft te stellen en waar ik een stukje verder mee kom in mijn denken, want het draait vast. Help mij. Nou, ik ben in contact gebracht met praktijkondersteuning van de huisarts en we zijn in een aantal gesprekken terechtgekomen. En dat zijn goede gesprekken geworden, met heel veel richtlijnen om mijn stress te kunnen aanpakken. Ik moet wel zeggen dat ik daar baat bij heb, dat het mij goed doet. Maar dat ik me ook in die periode wel eens heb afgevraagd, heb ik nou gewoon niet aan Gods woord genoeg? Rust Gods woord mij niet volkomen toe, ook in de overbelasting van mijn geest en gemoed? En dan voelde ik mij wat schuldig als ik merkte dat dat niet altijd zo was. Maar het hield mij wel absoluut om me weer opnieuw te leren afstemmen op wie God voor mij is. Hoe ik hem ken en hoe ik hem wil kennen. Paulus heeft geschreven in Filippenzen 4 dat hij geleerd heeft in alle omstandigheden waarin hij verkeerde om daarmee genoegen te nemen, omdat Christus voorziet in al wat hij nodig had. Christus voorzag erin in al wat hij nodig had. Door mijn persoonlijke omstandigheden ben ik gedwongen en word ik nog steeds gedwongen keer op keer mezelf af te vragen of Christus mij genoeg is. En eerlijk gezegd, dat is hij wel. Maar niet altijd. Maar te midden van al de onrust die er in mijn leven is, en wellicht hebben jullie daar ook last van, en als dat niet zo is, prijst hem daarvoor, dan is hij een stevige anker. Maar voor mij is hij dat ook. Er is te midden van alles een heel stevig anker van geloof en hoop in mijn leven. Zoals die Psalm 131 zo prachtig eindigt, Israël hopen op de Heere, zo kan ik echt volmondig zeggen, ja, ik hoop ook op de Heere, want Hij is de hoop in mij. Ik mag dit ook persoonlijk maken. En dan kijk ik naar die geschiedenis van Hiskia en dan denk ik, ja Heere, als u bij machten bent om 10 treden in de tijd terug te gaan, dan bent u ook bij machten om rust te brengen in mijn gemoed. En als u daarbij een praktijkondersteuning van de huisarts wil gebruiken, zo zij het. Als u daar vrienden voor wil gebruiken, met wie ik ook goede gesprekken kan hebben, prima. Heere, u werkt door alles heen. En ik heb geleerd om daar een aantal dingen van op te schrijven en een regelmatige gewoonte te ontwikkelen om 's avonds voor het slapen gaan 3 dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. Ik hoop daar de volgende keer in een preek wat dieper op in te gaan, maar het helpt echt om positief te gaan slapen. Er komt rust. Er mag rust zijn. Gods woord is houvast. In ieder geval voor mij is het een geestelijk anker. Dat mij toch rust geeft in de storm. Ik slaap iets beter de laatste tijd. Er zijn meerdere nachten dat ik wat door kan slapen. Maar de stormen zijn daarmee niet allemaal verdwenen. De stormen blijven. Maar ik heb wel een vertrek en een richtingpunt in mijn onrustige gemoed en denken. Ik heb een basisvertrouwen dat het bij God goed was en door God goed komt. Ook als wij nog helemaal niet weten hoe de toestand in de wereld zal worden, hoe onze toekomst eruit zal zien, hoe onze baan zal blijven of niet. Jet en ik hebben het geluk dat we 2 vaste banen hebben. Allebei heel nodig in het onderwijs en in de zorg. Vitale banen heten dat tegenwoordig. Maar heel veel mensen verliezen hun baan, verliezen een stuk van hun inkomsten, kunnen terecht zich zorgen maken over de toekomst. Maar je mag een vertrekpunt hebben, je mag een richtingpunt hebben, een denken dat het goed komt, omdat God zegt dat hij alles zal medewerken ten goede. En dat wil niet zeggen ten goede in de zin van je krijgt plotseling weer een baan of je krijgt plotseling dit. Nee, het goede wat ten diepste ons brengt bij het hart van God. Hij is het goede. Hij is goede tieren, meer dan het goede. En hij is in staat om te midden van alle stormen je tot rust te brengen. En dan mag je dat toe-eigenen. En als je dat gelooft en je zegt, God, u bent in staat mij tot rust te brengen, zo wil ik mijzelf dan in mijn geloof op u tot rust en stilte brengen. Zo wil ik leren mij te ontstressen in deze spannende tijden, deze spannende momenten van mijn leven. Daarom wil ik eindigen met een gedichtje dat ik gemaakt heb naar aanleiding van Psalm 42. Als de golven je soms overspoelen. Psalm 42. Gods trouw. Als de golven van het leven je overspoelen, de baren je onderuit doen gaan. Als je vaste grond onder je wilt voelen omdat je even niet meer rechtop kan staan. Laat het dan toch maar over je komen. Soms is de storm te sterk, te zwaar. Je wordt ook dan weer meegenomen naar de helper. Hij is daar waar je als hinde smacht naar water en waar je ziel verlangt naar rust. Hij zegt, er is altijd weer een later. Ik maak je van mijn trouw bewust. Amen.